kan Europa ondernemen makkelijker en leuker maken? Daarover discussiëren VVD, NSC en de GroenLinks PvdA in het grote BNR Ochtendspitsdebat.
Deel jouw ervaringen of stel een vraag aan deze politici.
Mail naar ochtendspits@bnr.nl en luister komende woensdag naar het grote BNR Ochtendspitsdebat.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Wat speelt er vandaag in de wereld? Nou, in Den Haag speelt er een en ander. Daar gaan we het eerste anderhalf uur over hebben. Het eerste half uur over hebben. Met in mijn panel vandaag Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. En Emma Mouthaan van skerenstudent.com, een website met besparings- en beleggingstips speciaal voor studenten. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
We beginnen zoals altijd met...
BNR breekt. Breekijzer.
Waar mag volgens jou een miljard naartoe? Dat is de vraag die wij jou vandaag stellen. Heeft alles te maken met de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. De algemene politieke beschouwingen die vandaag, nu, as we speak, plaatsvinden in de Tweede Kamer. Zijn een klein uurtje onderweg. Ja, je weet het, we hebben een demissionair kabinet. Er was gisteren een beleidsarme miljoenennota. Niet heel erg spannend allemaal, een paar moetjes. Maar nou, niet dat je denkt heel inspirerend. Maar er was ook een soort handreiking van demissionair premier Rutte naar de Kamer. Die zei, ja, er is voldoende geld beschikbaar voor het oplossen van allerlei grote problemen in ons land. Hij stimuleerde Kamerleden om met plannen te komen vandaag, ongeacht wat die gaan kosten. En er zou ergens misschien wel, honderden miljoenen zijn er beschikbaar, misschien wel tot een miljard. Eigenlijk bedoeld als lastenverlichting voor het bedrijfsleven, vanwege het afschaffen van de dividendbelasting. Dat ging niet door. En dus is er geld beschikbaar. En ja, dat is natuurlijk allemaal ons geld. En daarom vandaag de vraag in ons breekijzer, waar mag volgens jou wel een miljard naartoe? Welke ideeën krijgen te weinig geld? Of heb je nu nog ideeën die helemaal niet benoemd zijn gisteren, die hartstikke creatief zijn of onorthodox? Laat maar horen. 020-468-4x0. Pak nu je telefoon en spreek je zometeen. 020-468-4x0. Ik praat er zo ook over met Jacob de Haan. Hij is hoogleraar politieke economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Maar ik begin eventjes toch in Den Haag. Bij Thomas van Groningen, onze politiek verslaggever. Goedemorgen, Thomas.
Goedemorgen.
Het debat is een uurtje onderweg. Begon met wat procedureel gepruttel over de sprekersvolgorde. Maar daarna begon dan toch echt meneer Wilders. En die begon zijn bijdrage zo.
Waar is Sigrid Kaag? Waar is de leider van D66 op de sprekerslijst? Waarom voert ze als politiek leider van D66 niet het woord bij het belangrijkste debat van het jaar? Hare koninklijke arrogantie, mevrouw Kaag, viel vorige week al door de mand. Als minister wilde ze ook al niet naar dit debat komen, maar voor een snoepreisje naar New York gaan. Ze had haar koffers al gepakt.
Ja, heerlijk. Louis Vuitton-koffer volgens Wilders. En daar zou ze dan munt thee gaan drinken en quinoa gaan eten met haar collega's. Ja, moet lachen, Thomas. Het gaat niet echt over de miljoenennota, geloof ik, tot nu toe.
Nee, het is goed zoeken in de bijdrage van Wilders van de PVV. Waar hij nou precies meer geld dan wil uitgeven. Net viel het wel even. Hij wil een miljard euro extra voor politie de komende jaren. Het kabinet trekt er al meer geld voor uit. Om erbij, geloof ik, een paar honderd miljoen. Maar echt nog geen miljard. Daar moet echt nog een miljard bovenop. Wat Wilders betreft. Dat heeft alles te maken natuurlijk met onder andere de dood van Geert Wilders. Hij wil strenger straffen. Okay. Hij wil dat Peter de Vries, ja, sorry. strenger straffen. En daar wil hij keihard ingrijpen. En daar moet veel meer geld voor beschikbaar gesteld worden. Dat is in ieder geval het enige begrotingspuntje dat ik tot nu toe in de bijdrage van Wilders heb kunnen vinden. Ja. Hij komt natuurlijk weer met de standaard riedel. Natuurlijk over de vluchtelingen. En heeft over opvang in de regio. Dan gaat het bijvoorbeeld om die mensen die uit Afghanistan nu komen. Daarvan zegt hij, vang ze niet hier in Nederland in de regio op. Dan hoef je nu ook alle plaatsen opnoemen waar dan in Nederland vluchtelingen straks opgevangen worden. Maar nee, doe dat daar. Nou, dat werd weer even een fel debatje met D66. Het zijn wel een beetje de geëikte Geert Wilders bijdragers die we kennen. Maar je zei net al, wat procedureel gemor aan het begin van dit debat over de volgorde. Het is namelijk zo, we houden nu de begrotingsvolgorde aan, zoals het heet. En dan mag de grootste oppositiepartij beginnen. En dan de grootste coalitiepartij. En dan om en om gaat het dan zo voor. Dat is hoe begrotingsdebatten altijd verlopen. Alleen het procedurele gemor aan het begin was, ja, nu Rutte gisteren onder andere bij de NOS en ook bij ons trouwens in de uitzending heeft gezegd, er is geen coalitie meer. Ja, dan hoef je de begrotingsvolgorde niet meer aan te houden. Nou, daar kwam Het was een trucje van Jesse Klaver om Wilders van de troon te stoten. Maar uiteindelijk zei VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans: nou ja, ik gun de opener toch aan Wilders. En daarna wordt dan wel de normale volgorde aangehouden.
Ja, en Wilders was blij met dat gebaar, zei hij. Even in vogelvlucht. Want het idee is toch wel dat we vandaag plannen gaan horen van de Kamer over hoe het anders zou moeten met de rijksbegroting van volgend jaar. Wat zijn nou de grote lijnen die we kunnen verwachten vandaag?
Nou ja, kijk, een aantal partijen zal voorstellen doen om plannen die zij zelf hebben door te voeren. En het meest in het oog springt bijvoorbeeld het afschaffen van de verhuurdersheffing, het afschaffen van het leenstelsel voor studenten. Dat zijn dingen die met name aan de linkerkant van het spectrum, die partijen hebben dat gewoon hoog op hun wensenlijstje staan. En die willen dat voor elkaar krijgen. De vraag is of daar een meerderheid voor komt. En de vraag is in hoeverre er nog gedeeld kan worden. Hè? Dat je kan zeggen, nou weet je wat, we schaffen wel dit af, maar daar komt dan dat voor terug. Of bij het leenstelsel schelden we maar een deel van die studieschulden kwijt. Ik noem even een voorbeeld. In hoeverre kan er vandaag nog gereeld en gedeeld worden in die Kamer? Dat is iets waar je echt op moet letten de komende uren. Dat zal nu nog niet gebeuren. Want nu is het Wilders. Zometeen komt Sophie Hermans van de VVD. Ik verwacht pas later op de dag, als bijvoorbeeld Partij van de Arbeid, GroenLinks, ChristenUnie. Dat zijn partijen waar je op moet letten, die wellicht voorstellen zullen doen, die het ook nog zullen halen.
Ja. Tot slot, er werd al een beetje verwacht van politieke beschouwingen. Misschien ook een soort verkapt glijmiddel voor de formatie. Dat we eens kunnen kijken, hoe zijn die verhoudingen nou? Kan dat toch een en ander losweken? Voorzie jij ook dat dat misschien een beetje kan helpen? Dat zou niet het doel zijn, zei Rutte, maar nou ja, het kan misschien mooi meegenomen zijn.
Nou ja, natuurlijk, als nu blijkt dat bijvoorbeeld er met de Partij van de Arbeid en GroenLinks er zaken te doen valt, en dat zij eventueel wel mee willen doen aan allerlei begrotingsplannen die ingediend worden vandaag, dan kan dat betekenen dat een minderheidscoalitie VVD, D66, CDA, dat die dus in de Kamer samenwerkingen kan vinden. En dat is natuurlijk wel een goede voedingsbodem voor een nieuw kabinet. En daar zoeken ze naar op dit moment in Den Haag. Dus misschien, als dat blijkt dat die samenwerkingen, dat die verhoudingen toch iets beter liggen dan we tot nu toe denken, ja, dan kan dit inderdaad, nou, jij noemt het glijmiddel, vind ik wel een mooi woord, maar dan kan dit inderdaad een begin zijn van iets moois, zoals Rutte het zelf omschreef.
Alright, we gaan het zien. Is vak K inmiddels compleet? Want meneer De Jonge was geloof ik wat verlaat. Is die er al?
Hij was wat laat, hij zit er al een beetje.
Oh, gelukkig.
Ja. Hij was
wel aan twitteren, zag ik. Dus misschien was hij daarom wat laat.
Alright, ja, dat doen ze mensen voorop, denk ik.
Ja, maar het staat wel Twitter from iPhone staat er dan van. Dus er is toch iemand met een iPhone. Het is niet een soort ingepland ding. Hij heeft zelf ook een iPhone, denk ik. Nou, goed, dat gaan we wobben. Dankjewel, Thomas van Groningen. We gaan hier verder praten met ons breekijzer. De vraag is, waar mag volgens jou wel een miljard naartoe? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Ik zie diverse bellers hangen, ga ik zo meteen aan het woord laten. Eerst dus eventjes naar Jacob de Haan, hoogleraar politieke economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen, Jacob.
Goedemorgen.
Ja, als we jou de optie geven, een zak met geld, een miljard of een paar honderd miljoen, waar is dat volgens jou het beste en het belangrijkste nodig?
Ja, voordat ik de antwoord geef op die vraag, even 1, 2, 3 punten.
Oh, ja?
Ja. 4, 5.
Ja.
Ja, om even de discussie helder te krijgen. Want heel veel mensen begrijpen denk ik niet goed wat het betekent als je zegt 1 miljard meer aan een bepaald doel uitgeven. Mm-hmm. Kijk, in de eerste plaats praat je over 1 miljard dit jaar, of praat je over 1 miljard ieder jaar? Mm-hmm. He, het verschil tussen eenmalig versus structureel. He, veel van de voorstellen die voorbij zullen komen, die hebben betrekking op structurele uitgavenverhogingen. Ja. Ja, dus dat is punt 1. Punt 2, je moet je altijd afvragen, bij een maatregel die je voorstelt, werkt de maatregel? He, sommige maatregelen kunnen heel sympathiek overkomen. Ik denk bijvoorbeeld aan de verlaging van de overdrachtsbelasting voor starters, die we een tijd geleden hebben ingevoerd. Nou, die maatregel heeft dus volkomen niet gewerkt. Nee. Ja, dus je moet goed nadenken, werkt het wel als ik ergens meer geld naartoe stuur? En tenslotte, iedereen denkt altijd bij maatregelen aan meer geld. Mm-hmm. Maar je kunt ook heel veel maatregelen bedenken die heel effectief kunnen zijn, die geen geld kosten, maar geld opleveren.
Ja.
Denk bijvoorbeeld aan een zwaardere CO2-heffing. Dat kan heel effectief zijn om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Maar brengt geld op. En dat geld kun je vervolgens weer besteden aan bijvoorbeeld klimaatmaatregelen. Oké, als je mij vraagt, recht door de man af, wat zou ik extra willen financieren, dan is mijn antwoord musea.
Oh, oké.
Okay. Ja, dat verbaast je misschien. Maar ik denk dat musea als gevolg van de coronacrisis enorm zware klappen te verduren hebben gekregen. Uiteraard hebben ze steun ontvangen, maar die steun is... naar mijn inschatting onvoldoende om ervoor te zorgen... dat de musea zoals we die nu kennen ook langdurig kunnen blijven bestaan. Dus mijn voorstel zou zijn, of dat precies 1 miljard moet zijn... of wat minder, hoe minder hoe beter uiteraard. Maar ik zou zeggen, steun de musea.
En dan wel structureel, neem ik aan.
Nee, dat hoeft niet.
Helemaal, okay.
Ik denk, ja, dat als je praat over 1 miljard... Mm-hmm. Dan heb ik het steeds over 1 miljard eenmalig... of over 2 jaar uitgesmeerd, whatever... maar ik denk dat je met een eenmalige steun... die musea er goed weer bovenop kunt helpen. En in principe vind ik dat musea zoveel mogelijk... hun eigen broek moeten proberen op te houden waar dat mogelijk is. En niet alleen maar, zeg maar afhankelijk, blijvend afhankelijk kunnen zijn... van overheidssteun om te overleven. Dus ik zou zeggen, vooral tijdelijke steun voor de musea.
Allright, Jacob, Emma en Pieter hebben goed meegeluisterd... met jouw 3 punten waar ze op moeten letten. Ik ga nu aan hen vragen waar volgens hen wel 1 miljard naartoe mag... en daarna naar onze luisteraars die nog kunnen bellen... naar 020-468-4x0. Emma, jij zit even in de Tweede Kamer. En wat zou je nu denken, wat heb jij gisteren gemist? Of heb je zelf hele creatieve ideeën die je misschien überhaupt niet gehoord hebt... waarvan je denkt van nou, daar zou wel een paar 100 miljoen of 1 miljard... gaat even om het idee, meer aandacht voor mogen zijn financieel?
Sowieso het klimaat. Ja, ik denk dat dat gewoon zo'n belangrijk issue is. Daar moet gewoon veel meer geld naartoe. En als je kijkt naar bijvoorbeeld hoeveel geld er is uitgegeven... aan coronamaatregelen, wereldwijd ook. Weet je, als we dat geld hadden ingezet voor de klimaattransitie... de energietransitie... ja, dan zou de wereld er al heel anders uitzien zo meteen. Ja. Dus alles wat er over is, lekker tegen het klimaat aangooien. En laten we onder die 1,5 graad proberen te blijven.
Ja, dus die 7, nog wat miljard, dat is eigenlijk niet genoeg wat jou betreft.
Nee, meer.
Pieter Lossi.
Ja. Ja, ik heb een paar dagen geleden alleen tegen de staat gekeken. Een documentaire over de toeslagenouders. Ik zit nu naar een tv te kijken waar Wilders staat te praten... ongeveer al een kwartier lang over een of andere genderkoek. Dat zou zijn onderwezen.
Genderkoek?
Genderkoek, waarin leerlingen leren over verschillende genders. En dat zou een schande zijn. En vindt Wilders het waard om daar nu al een kwartier over te praten. Dus ik zou in ieder geval zeggen... zorg dat er echt goede compensatie naar die ouders gaat. Gisteren werd ook al even aangehaald dat er natuurlijk 8,5 miljard euro beschikbaar is gesteld voor het onderwijs. Ja. Dat zijn de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs. Het enige lastige daaraan is dat het echt incidentele middelen zijn en ook echt gericht op eigenlijk de bestrijding van de achterstanden uit de coronacrisis. En dat wel was onderwijssector, zowel het funderend onderwijs echt ook als het hoger onderwijs en de mbo-scholen, echt ook structurele problemen hebben wat betreft bestrijding van het kwalitatieve en kwantitatieve lerarenberoep. Mm-hmm. Latere selectie, maatwerk, leesonderwijs, inclusief onderwijs. Wat dacht je van onderwijshuisvesting? Dat zijn allemaal problemen die essentieel zijn om ervoor te zorgen dat de jongste generatie straks zo goed mogelijk ook in de toekomst in die democratische rechtsstaat kan functioneren, maar ook gewoon mee kan komen in die samenleving. Ook ons brood laten kan verdienen. En als we dat nu niet op orde krijgen, dan gaan we een soort woningmarkt situatie 2.0 krijgen.
Oh ja,
waarin we nu dingen voor ons uitstellen. Later met de problemen opgescheept zitten.
Alright, ik ga even naar wat bellers toe die ook ideeën hebben over wat we met 1 miljard zouden kunnen. Jacob, luister lekker mee. Dan hoor ik graag zometeen jouw oordeel over wat jij interessant vindt en wat niet. Meneer Huygens, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik zou graag 1 miljoen, als het even kan structureel, besteden aan groene stroom. Mm-hmm. Dus er moet meer schot in komen. Ook omdat er een nieuwe taalmethode op de markt komt, die ongelooflijk veel stroom gaat opslorpen door alle computers daarin te gebruiken.
Ja.
Dus het schijnt te tanen, de groene stroomversteding. Dus laat daar alsjeblieft aan zonnecelopdak meer inspireren. Opdat we daar het hoofd kunnen bieden van de toename van stroom.
Ja, dat gaan we nodig hebben. En dan moeten we geen grijze stroom, maar groene stroom wat u betreft.
Ja, tuurlijk.
Duidelijk, dank u wel. Lars, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Nou, ik vind eigenlijk dat de manier waarop we moeten bedenken hoe we dat miljard gaan uitgeven, dat dat niet alleen de Kamer moet doen, dus eigenlijk indirect het volk, ja, maar ook de 4,3 miljoen kinderen in Nederland die geen stem hebben in de politiek, die niet mogen stemmen. Dus ik vind dat we juist ook naar kinderen moeten luisteren. Ja, de volwassenen van de toekomst.
Ja, hoe oud ben je zelf?
Zelf ben ik 14.
Oké, en in welke vorm zou dat dan moeten? Zou dan een soort kindertweede kamer moeten komen? We hebben natuurlijk allemaal kindergemeenteraden bestaan en zo, hè?
bijvoorbeeld op alle mogelijk denkbare manieren zouden kinderen een stem moeten krijgen, vind ik.
Ja,
nou. om misschien even een voorbeeld te geven. Ik ken Lars van het internet.
Oh. En,
Lars heeft daar onder andere met Taco Rietveld hele gave journalistieke bijdrages inderdaad geleverd richting de verkiezingen. Mm-hmm. Nou, dat was echt heel inspirerend. Volgens mij heeft dat ook heel veel kinderen aan het denken gezet over de politiek. Dat zou volgens mij echt dan een hele mooie manier zijn om ervoor te zorgen dat kinderen beter betrokken worden bij de politiek. Ja.
Lars, heb je ook inhoudelijk ideeën waar een miljard heen mag? Of zeg je, nou, dat komt dan wel. Eerst maar even betrokken raken.
Nou, ik denk natuurlijk dat we vooral nu naar kinderen moeten luisteren. Ja. Maar als u nu aan mij zou vragen, dan zou ik zeggen, ja, klimaat is natuurlijk een heel groot thema. Iets wat mijn generatie vooral aangaat. En ik zou ook de kansencrisis aanpakken. Want ik heb een tijdje geleden een boek geschreven over kinderrechten, genaamd Ons Recht. En daar heb ik met allemaal kinderen gesproken. En ik merk dat er heel veel inspirerende verhalen daarin zaten. Dus ook dat kinderen echt wel een mening kunnen hebben. Ja. En ook echt wel weten waar zij voor staan.
Ga daarmee door. 14 en een boek geschreven. Ik heb nog ineens een boek gelezen. Ik ben 30. Meneer De Groot, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, waar zou dat geld naartoe moeten? Ik weet niet of dat een miljoen zou moeten zijn. Maar ik zou het graag aan sporten voor kinderen uit willen geven. Mm-hmm. En sporten voor kinderen. Als je kijkt, zijn er toch groepen waarvan de kinderen niet sporten. Gewoon het geld niet hebben om te kunnen sporten. Ik zou het leuk vinden als er bijvoorbeeld sportcoaches komen die 50 of 100 kinderen onder hun hoede krijgen. En die met die kinderen lekker naar de sportwinkel gaan, mooie sportkleding uitzoeken. En ook het lidmaatschap van sportclubs betalen. En ook echt dat geld niet zomaar geven, maar op een hele leuke, enthousiaste manier besteden aan sport.
Ja, en dat je dus sport wat toegankelijker maakt voor kinderen waarvan de ouders dat niet per se kunnen betalen.
Ja. Precies. En juist, en daar ook een feestje van maken om leuk naar de winkel te gaan, met leuk kleding te passen, sportkleding te kopen. Ja. Leuk te introduceren bij die sportclubs. Waarbij en de kinderen op het veld staan, het maakt niet uit wat voor sport. En de ouders gezellig naast de lijn staan. Ik denk dat het voor de kinderen leuk is. Dan kunnen ze allemaal meedoen. En de ouders die zien in één keer de buurman ook op het veld staan en denken van hé, dat is leuk. Dat is goed voor de samenhorigheid.
Ik heb meegeschreven. Dank u wel, meneer De Groot. Ik ga gewoon even een rondje lijstje bellers af. En dan bespreken we zo meteen met z'n drieën, met Jacob en een panel, eventjes wat nou de meest kansrijke ideeën zijn. Timo, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan. Hey, ik ben een kind van 52. En ik stel voor, om de KNAW de 100 beste wetenschappers van dit land te laten selecteren. En die dan ongeclausuleerd, gewoon zonder voorwaarden, 10 miljoen euro voor onderzoek te geven. Dan ga ik ervan uit dat het eenmalig is. En dat zou, als ze dat heel leuk doen, dan zou dat Nederland binnenlands en buitenlands volgens mij de meeste extra sociale en economische ruimte opleveren.
Ja, ja.
In de komende decennia.
Ja, en dat verdient het zichzelf ook wel terug, denk jij waarschijnlijk?
Ik hoop het, maar het is toch een tijd van crisis. Dus als je geen hoop hebt, dan heb je ook geen uitzicht. En als je geen uitzicht hebt, dan keer je naar binnen. Dus ik zou het zo willen doen.
Ik pak er even een tegeltje bij. Dankjewel, Timo. Johan, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik zou willen voorstellen dat vooral kinderen tussen die eigen geld verdienen, dus kinderen tussen de 15 en de 80, dat die vooral mee bepalen waar het geld aan besteed wordt. Ik zou zelf willen voorstellen, wat ik heel weinig hoor, dat er toch echt meer naar defensie moet.
Mm-hmm.
Ik hoor heel veel over extra geld naar onderwijs, extra geld naar zorg. Ik denk dat mensen dat zelf moeten gaan betalen, veel meer zelf betalen. Zorg en onderwijs zijn de afgelopen tientallen jaren niet zo uitgehold als defensie. We zien aan de gebeurtenissen in Afghanistan dat de Amerikanen zich niets meer van ons aantrekken. Nederland betaalt al tientallen jaren lang niet die 2%-norm die nu een jaar of 7 geleden is afgesproken. Die rekening zal ons enorm hoog kunnen oplopen als de Amerikanen ons in de steek gaan laten. Je ziet met die deal tussen de VS en Australië en het VK over die duikboten, dat er niet alleen een strategisch belang in de Pacific is, maar ook dat de Amerikanen zich steeds minder aan het vasteland van Europa gelegen laten liggen. Hoe wanneer gaan ze dat wel doen? Als Nederland eindelijk is met andere landen ook, eindelijk is aan die 2%-norm gaat voldoen. Dus zorg, onderwijs en ook musea, dan moeten de burgers zelf gaan betalen. Mensen hebben niet door dat dit verwaarlozen van defensie ons waarschijnlijk enorm kan gaan opbreken in de toekomst.
Ik heb me even opgeschreven. Ik denk dat hier zo meteen allemaal mensen op willen reageren, maar dat doen we misschien anders eventjes zo meteen in het tweede half uur van BNR Breekt. Frodo, goedemorgen.
Hallo,
Kom er bij de telefoon, hoi. Zeg het maar.
Ja, nee, hoi. Mijn vrouw die werkt in de zorg en die doet onlangs een opleiding om weer hoger op te komen. Nou, zaten ze onlangs in een klas met 30 leerlingen. Kan je je voorstellen, 30 leerlingen profvol in de klas en de ramen en deuren dicht. Dus ik zeg 1 miljard in ventilatie en je krijgt het allemaal terug. 3 dubbel en dwars.
Ja.
Het is echt 5 voor 12 om niet aan die ventilatie te werken. Stop 10 miljard erin.
Ventilatie. Nou, dat was mijn bijdrage. Duidelijk, dankjewel. Nog 2. Harm, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik zou graag wat extra geld reserveren voor het controleren van de snelheid op snelwegen.
Daar maak je niet populair mee, denk ik.
Nee, maar dan een kleine kanttekening erbij doen. Dat is dat we de elektrische rijders, dus de volledig elektrische rijders, kan je gewoon op kenteken zien, toestaan om 130 te rijden. Dat is dan en een stimulans voor uiteindelijk de elektrische auto. En we krijgen met het geld van de boetes die mensen die zich er niet aan houden ook wat extra cash binnen. Dus nou, daar hebben we 2 vliegen in 1 klap. Goed voor het milieu, goed voor de veiligheid. En we stimuleren de elektrische auto.
En de laatste van deze ochtend is Ralf. Goedemorgen.
Ik vind de vorige spreker ook erg leuk. Ik zou 1 miljard willen stoppen in een nationaal plan voor zonnepanelen. We hebben daken genoeg en het gaat niet snel genoeg, vinden we het met elkaar. Met het klimaatplan. En zo tackelen we eigenlijk de toekomstige problemen op CO2-emissies. En we behalen denk ik ook een rendement met elkaar.
Dankjewel, Ralf, voor het bellen. Zometeen ga ik in het tweede half uur van BNR Breekt met mijn panel eventjes bespreken wat zij nou de meest interessante ideeën hiervan vinden. Eerst wil ik dat nog even met Jacob doen. Jacob, wat vond jij interessant van wat je gehoord hebt?
Ik ben blij dat ik geen keuzes hoef te maken. Want sommige van de voorstellen vind ik bijzonder interessant. Ja. Kijk, in Nederland moet de politiek afwegingen maken. He, want kijk, alle reacties laten gewoon zien dat er heel veel ideeën en wensen bestaan. En uiteindelijk is het aan de politiek om keuzes te maken. Het is niet aan mij om keuzes te maken. Ik zit niet in de politiek.
Nee, dat snap ik. Maar wat heb jij gehoord waarvan je denkt van dat is potentieel interessant?
Er zijn heel veel voorstellen om aan het klimaat te werken. Een van de panelleden die zei dat ook. En uiteraard is dat een van de grootste issues waarmee het komende kabinet, maar de hele samenleving, mee te maken krijgt. Maar wat ik al eerder zei, je moet bij maatregelen niet altijd denken aan meer geld. Nee. Kijk, soms is meer geld noodzakelijk. Mm-hmm. Ik woon in een deel van Amsterdam. Daar is de energievoorziening zodanig dat er geen supermarkt kan komen omdat die te veel energie gaat verbruiken. Dus dat is duidelijk een probleem. Daar moet je wat aan doen. En dat los je alleen maar op door het elektriciteitsnetwerk aan te passen. En ook als je meer zonne-energie wilt hebben, dan moet je ook zorgen dat het elektriciteitsnetwerk dat aan kan. Dat is een kwestie van meer geld. Maar als je zegt, ik wil de uitstoot van CO2 beperken, dan kun je ook denken aan, wat ik al eerder zei, een heffing op CO2-uitstoot. Ja. Dat is veel effectiever dan tal van maatregelen die ook nuttig kunnen zijn, hoor. Ik bedoel, het stimuleren van elektrisch rijden. Mm-hmm. Wat het kabinet ook voorstelt, overigens. Dat levert zeker een bijdrage aan beperking van de uitstoot. Maar het gaat niet alleen om geld, het gaat om andere maatregelen ook. En die kunnen wel eens veel effectiever blijken te zijn dan alleen maar ergens meer geld in te stoppen.
Hoort. Jacob de Haan, hoogleraar politieke economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, dankjewel. In de tweede half uur ga ik dus aan het begin eventjes doorpraten met mijn panelleden over wat vinden zij nou interessant wat ze gehoord hebben en wat vinden ze totale flauwekul. Bijvoorbeeld laat mensen lekker zelf betalen voor cultuur, onderwijs en zorg. Ik ben benieuwd wat onze panelleden daarvan denken. Zometeen in de tweede half uur van BNR Breekt en dan ook natuurlijk het nieuws van de dag en dat soort dingen allemaal zometeen. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Ja, welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Emma Mouthaan van Skeringstudent.com en ook Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. Nou, laten we dus nog even doorpraten over het vorige half uurtje. Wij riepen bellers op, luisteraars op, om met hun ideeën te komen van, ja, wat zouden we met een miljard willen? Er wordt over gesproken bij de algemene politieke beschouwingen. Op dit moment in de Kamer. De Kamer is vandaag aan zet. Morgen dan zal demissionair premier Rutte reageren. En ja, er is geld te besteden, zei Rutte gisteren. Nou, wat willen onze luisteraars dan? Heel veel geld naar groene stroom. Er moet geld naar sporten voor kinderen. Er moet 10 miljoen naar 100 wetenschappers. Meer geld naar defensie. Dit kan ik niet meer lezen. Oh ja, ventilatie, meer controle op snelwegen en er moet een nationaal plan zonnepanelen komen. En Lars vindt dat we meer naar kinderen moeten luisteren. Gewoon even, als je dit zo hoort, Emma, wat vind jij de meest interessante plan? Jij hebt natuurlijk al gepleit voor klimaat. Past daar dan bijvoorbeeld ook inderdaad dingen als groene stroom bij en de zonnepanelen? Is dat een soort totaalpakket? Waar word jij warm van of enthousiast van?
Ja, dat klimaat is natuurlijk een heel groot ding. Dus er zijn heel veel maatregelen binnen klimaat die meer geld zouden verdienen. Maar wat jij net zei, van je hoeft natuurlijk niet, het gaat niet altijd om, of volgens mij zei de beller dat.
Ja,
van het gaat niet altijd om meer geld. Mm-hmm. Het gaat soms ook om minder geld. Dus ja. Ik zou ook heel erg pleiten voor minder subsidies voor bepaalde vervuilende industrieën, mm-hmm. vervuilende bedrijven. En laten we bijvoorbeeld het OV veel goedkoper maken. Het is nu gewoon best wel duur.
Ja. En belasting even op kerosine.
Ja.
CO2-tax.
Allemaal. Precies. Dus het is inderdaad, het gaat niet altijd om meer geld, soms ook minder.
Ja. Pieter, waar word jij warm van?
Nou, waar ik in ieder geval niet warm van werd, of in ieder geval Nederland denk ik niet, is dat je na de avondklokrellen denk ik snelwegrellen gaat krijgen als je die snelheidscontroles meer gaat intensiveren. Mm-hmm. Waar ik wel blij van werd, was het extra geld naar wetenschap, naar onderzoek, naar de KNAW. Komt ook omdat PwC heeft voor de verkiezingen onderzoek gedaan naar het hoger onderwijs. Toen geconcludeerd, er is meer geld nodig. Toen hebben de universiteiten en studentenbonden zijn bij elkaar gaan zitten en zijn toen met een eis gekomen van 1,1 miljard euro... wat er echt nodig is om bijvoorbeeld werkdruk te verlichten, om dat onderzoek, ook echt het fundamentele onderzoek, te blijven financieren. Wat nu alleen blijkt uit de stukken is dat er niet 1,1 miljard bij komt, maar dat er bezuinigd gaat worden in het hoger onderwijs. Komt mede omdat er tegenvallers waren met DUO. Komt mede omdat er een rentebesluit over de studieschulden eerder toch niet de Eerste Kamer doorging, waardoor daar nu een gat in de begroting zit. En je kunt het echt niet maken, vind ik, dat heel veel verschillende onafhankelijke of niet onafhankelijke bureaus zeggen er moet meer geld bij. Mm-hmm. En dat je dan zegt we gaan bezuinigen. En eigenlijk al die studenten die nu al opgezadeld zitten met het leenstelsel, die gaan we daarmee eigenlijk in de toekomst minder hoogwaardig en kwalitatief onderwijs geven.
Ja. Ja, dus daar word jij enthousiast van.
Ja, en ik moet natuurlijk ook Lars even endorsen. Want ook die stem van kinderen denk ik dat heel belangrijk kan zijn voor politieke besluitvorming. Mm-hmm. Ik denk als je een perspectief hebt dat minder richt op al het materiële in deze wereld en al het economische, maar veel meer vanuit waarde, onbevangen waarde, dat ook goed zou doen aan veel van de thema's waar we nu in Den Haag over steggelen.
Ja. Nu ik even denk aan skerestudent.com. We hebben gisteren geleerd dat we weten dat de economie het best goed doet. Vanochtend nog cijfers over consumptie. Dan blijkt dat we weer boven het niveau zitten van juli 2019. Dus voor de coronacrisis. Nou, geweldig allemaal. Maar in de koopkracht gaan we er allemaal niet zoveel van merken, Emma. Zeker skerestudenten niet, want die hebben al niks. Nou, niks plus niks is niks. Vind jij dat wij meer moeten merken van de opverende economie in ons portemonnee volgend jaar?
Je bedoelt alleen studenten of hele...
Nee, in het algemeen. Ik bedoel, de koopkracht gaat voor sommige groepjes iets vooruit. 0,1, no.
Ja.
Maar het is allemaal niet zo heel, heel spannend.
Het op zich natuurlijk. Iedereen zou door vooruit moeten gaan. Maar ik denk ook dat het natuurlijk niet altijd mogelijk is. Maar ik denk wel van... Tijdens corona zijn er zoveel miljardairs zoveel rijker geworden. Dat het gewoon zeg maar niet per se een kwestie is van dat zeg maar het gemiddelde koopkracht gelijk blijft. Mm-hmm. Maar dat er gewoon heel veel verschil zit. En dat er sommige groepen zijn, ook in Nederland, die er gewoon heel erg op vooruit zijn gegaan qua vermogen, qua inkomen. En andere groepen gewoon helemaal niet. En die daar niet van mee profiteren. En ik denk dat dat eigenlijk een veel groter issue is.
Ja, geld maakt nog steeds geld. En we kunnen dus wel eens kijken naar die herverdeling wat dat betreft. Ja. Wat ik nog wilde voorleggen tot slot... was een van de bellers die zei... er moet meer geld naar defensie. Is natuurlijk niet zo'n sexy onderwerp. Misschien wel nodig, Pieter?
Misschien wel nodig, in ieder geval de basisbehoeftes die Defensie nodig heeft. Tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook wel concluderen dat na het hele Afghanistan-debakel er ook een soort narratief is ontstaan in de maatschappij en in de samenleving en in de politiek, dat altijd interventie niet het gewenste effect oplevert. En dus denk ik dat je bijvoorbeeld als je zou investeren in Defensie, zou moeten gaan kijken naar digitale Defensie.
Helemaal
hoe gaan we ons daar tegen wapenen?
Ja. Allright, nou gaan zien hoe het afloopt vandaag. Dus vandaag de Kamer aanzet, morgen het demissionaire kabinet. En nou, er zijn wel voorstelletjes die het wel lijken te gaan halen. Misschien wat meer in de zorgsalarissen, verhuurdersheffing afschaffen. Leenstelselcompensatie misschien, energiebelasting omlaag. We gaan het allemaal zien vandaag in de Tweede Kamer. We blijven bij het nieuws van vandaag. Dat heeft ook met geld te maken, kan niet zoveel aan doen. Heeft te maken met de overwitting van de huizenmarkt. Dat blijft voorlopig nog eventjes doorgaan. Want ook vorige maand waren koopwoningen nog fors duurder dan het jaar ervoor. Bijna 18%. Volgens het CBS de grootste prijsstijging sinds september 2000. Waar houdt dit dan op, is de vraag. Heb jij de illusie, Emma, dat je ooit nog een keer een huis kan gaan kopen? Nou ja, huren misschien dan niet, maar laat staan kopen.
Ja, nee, dit is echt... Weet je, ik had sowieso al voor mezelf bedacht van... nou ja, ik moet nu nog een jaar studeren... maar binnen 5 jaar na mijn afstuderen gaat het sowieso niet lukken... omdat ik een studieschuld heb en omdat ik waarschijnlijk niet genoeg... gaan verdienen. Maar ja, weet je, je wordt hier zo hopeloos van als jongere. Mm-hmm. Ja, het is gewoon totaal niet realistisch om een huis te gaan kopen. Nee, je moet heel veel eigen geld mee gaan nemen. Of weet ik veel, iemand vinden die jou toch een hypotheek wil geven, ook al kan je dat misschien eigenlijk helemaal niet betalen.
Ja, of je studieschuld gaan verzwijgen of dat soort dingen.
Precies, of dat. Maar nee, nee.
Kan je er nog iets positiever eindigen? Of in? Nee, maar wat is er nodig?
Meer huizen, maar ook andere regelgeving, andere wetgeving. Ik denk dat nu dat er heel veel wetgeving erop is gericht die indirect of direct zeg maar die huizenprijzen ook omhoog drijft. Dus het is niet alleen het woningtekort, mm-hmm. Het is ook heel veel andere dingen die daarop inspelen. Ja. Waardoor die prijzen allemaal hoger worden en waardoor het gewoon onmogelijk wordt voor jongeren om zo meteen ergens te gaan wonen.
Ja, en er wordt een beleid gemaakt, afschaffing overdrachtsbelasting voor jongeren, en dan blijkt die aanvraag te werken hoorden. Oké, Pieter, jij gaat toch nooit een huis kopen?
Nee, zeker niet. En hier geldt waarschijnlijk ook weer hetzelfde motto zoals die door hoogleraar politieke economie net werd uitgesproken, dat alleen maar meer geld naar deze problematiek niet alleen de oplossing gaat zijn, omdat juist het probleem is dat er nu te veel geld in die woningmarkt zit. Mm-hmm. Als je dan inderdaad bijvoorbeeld die overdrachtsbelasting voor starters afschaft. Nou, dat is in het begin een sympathieke maatregel. Maar dat maakt juist natuurlijk dat die starters meer geld hebben om bijvoorbeeld te overbieden. Waarmee je eigenlijk een beetje de dijk aan het ophogen bent met ijs uit de Noordpool. Terwijl dat ijs gaat smelten, die dijken uiteindelijk weer zakken en er meer water komt voor dijkoverstromingen in de toekomst. Dus we moeten juist ook kijken naar maatregelen zoals bijvoorbeeld het versnellen van het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek. Waarmee je misschien juist wat meer van dat geld wat nu aanwezig is in die huizenmarkt, natuurlijk ook het beperken van beleggers daaruit kan halen.
Nou, je maakt je weer populair bij de huizenbezitters. We gaan even kijken bij Thomas van Zel.
BNR breekt.
Nou ja, dan ook maar aan hem vragen. Waar mag van jou wel een miljard in geïnvesteerd worden?
Een miljard in investeren BNR. In BNR. Nou, je brengt me wel op wilde ideeën, zeg.
Ja. Dan kan je BNR best heel wat jaren voor in de lucht houden.
Een miljard investeren. Ik heb denk ik heel veel gasten zo meteen die dat moeiteloos kunnen.
Nou,
dus ik besteed hem even uit. Aan Theo Henraar bijvoorbeeld. Hij is van FME. De branchevereniging, de belangenvereniging voor de technologische industrie, pleit al heel veel langer voor meer geld voor innovatie bijvoorbeeld. Nou, daar heb je al heel snel een miljard voor nodig. Ook om belangrijke dossiers niet eindeloos voor je uit te schuiven. Zoals bijvoorbeeld het stikstofdossier. Daar ga ik uitgebreid met hem over praten. Kees de Kort heeft de macro-economische verkenning tot zich genomen. Het CPB, waar het kabinet natuurlijk ook voor een deel beleid op baseert. Dus ik ben benieuwd wat hij daarvan vindt. En we beginnen zo meteen de uitzending met de baas van de Dirk van den Broek. Want die willen heel erg groeien. Veel meer supermarkten om het op te kunnen nemen tegen Albert Heijn en Jumbo. Maar ze zijn wel op zoek naar locaties. Kun je zeggen, dat kun je zelf doen. Je kunt makelaars inschakelen. Maar je kunt ook zeggen aan je klanten, waar zou jij nou het liefste een accommodatie willen? Nou, dat doen zij. Dus je bepaalt nu zelf waar een nieuwe Dirk van den Broek komt.
Ja, dus we regelen een Dirk van den Broek bij je om de hoek. Ik ben dus heel benieuwd wat mensen die een succesvolle aanbreng doen, wat die daarvoor terugkrijgen.
Ja, ik geloof niet dat je meteen gratis mag boodschappen doen. Maar wat je daar wel voor terugkrijgt, goede vraag.
Nou, misschien kan je het meenemen. Zo meteen om 12 uur zaken doen met Thomas van Zel.
BNR breekt.
Je hebt behoefte aan een supermarkt in de buurt of niet? Want het is toch overal supermarkten?
Nee. Nee, ik woon op de campus in Utrecht.
Ja? Heb je Spar, heb je daar?
Ja, daar heb je Spar University, die super duur is. Ja, klopt, en verder moet je echt, zeg maar, na minimaal 2-3 kilometer of zo zitten, zitten supermarkten verder.
Oh, en dat voor de grote stad?
Ja.
Nou, dus er mag van jou een supermarktoorlog uit.
Allemaal naar de Uithof.
Nog het leegst aan de pandjes daar. Oké, heb jij een supermarkt in de buurt genoeg?
Wij hebben in Harmelen Plus en een MT, maar nu is het zo dat MT wordt overgekocht door de Plus, waardoor we twee Plussen zouden krijgen. Oh, ja. Lijkt me niet heel praktisch concurrentie-wise. Dus misschien kan ik zelf ook nog een verzoekje bij Dirk inbrengen.
Nou, zometeen maar luisteren naar zaken doen, dan weet je precies hoe het werkt. We gaan even kijken wat jullie eigen nieuws was, wat jullie opviel in de media. Ik geloof dat jij het net al zei, Pieter, de documentaire Alleen tegen de Staat. Ik heb hem nog niet gezien. Maar Emma, jij wilde het ook graag over hebben. Dat gaat over vijf moeders, vijf slachtoffers van de toeslagenaffaire, die vertellen hoe die affaire hun leven verwoest heeft. Luister even mee.
Ik ben Nazmir, ik heb 3 kinderen. Vanaf ik 16 ben ik een keihard werkende vrouw. Een echtgenoot die verdiende en ik verdiende erbij. Kinderen hadden het goed, gingen naar de opvang. En we waren gewoon normale burgers. Totdat de belasting met de brieven kwam.
Ja, en hun leven dus kapot maakte. Ik heb hem dus nog niet gezien, maar ik begreep wel ook in de reacties dat heel veel mensen hier heel erg van onder de indruk waren. Jij ook, Emma?
Ja, ik had al wel, zeg maar, meerdere stukken erover gelezen hiervoor. Dus ik wist wel hoe erg het was. Gewoon voor die slachtoffers, hoe erg hun leven letterlijk verwoest is door, door de Belastingdienst. Door de mensen die bij de Belastingdienst werken en die gewoon geen oog hadden voor hun situatie. En machtmisbruik wil ik het ook wel noemen.
Ja. Ja, wat zegt het jou dat het jaren zo kon gebeuren? Dat niemand blijkbaar daar iets aan heeft kunnen doen. Dat gezien heeft misschien, of wel gezien heeft, maar
Ik vind het heel bizar. Ik kan er niet bij met mijn hoofd dat je dus bij de Belastingdienst werkt. Mm-hmm. En het kan naar mijn idee niet zo zijn dat de mensen die daar werken dit niet door hebben gehad. Maar dat er dus vervolgens niks wordt gedaan. Ik kan me daar niet in inleven. Nee.
Pieter, wat is jouw analyse van wat hier fout gegaan is? Is dit onwil of zat de Belastingdienst met z'n allen in een soort tunnelvisie en wilden ze niks anders zien? Hoe kan je het leven van zoveel mensen zo kapot maken?
Ja, uit het rapport Ongekend Onrecht bleek dat er op heel veel verschillende fronten fouten zijn gemaakt. Dus in die zin zou ik het willen bestempelen als een algemeen dysfunctioneren van overheidsinstanties. En daarom vind ik het ook wel goed en niet meer dan logisch dat er geld wordt vrijgemaakt, bleek gisteren uit de troonrede, voor sociale advocatuur. Want heel veel van die ouders die hebben hun gelijk proberen te halen bij de rechter en hebben daar niet hun gelijk gekregen, terwijl ze wel het gelijk hadden. En dat een rechtsstaat zo dysfunctioneert, zegt natuurlijk ook iets over de transparantie van de overheid, maar zegt ook iets over het feit dat je dat vertrouwen moet houden en dat er dus echt investeringen nodig zijn om die rechtsstaat toekomstbestendig te houden.
Ja. Maar dat geeft eigenlijk ook wel aan dus dat het niet alleen een probleem zit bij de Belastingdienst, maar dus ook bij rechters die het gewoon niet goed hebben ingeschat of whatever, hoe dat daar dan is fout
gegaan. Niet alle informatie hebben gekregen vanuit de overheid. Nee, precies.
Ja, ik vind het heel zorgelijk.
Ja. We hebben gisteren geleerd dat de prijs van dit drama oploopt tot, hoeveel was het?
Heel veel geld.
5 miljard of 6 miljard geloof ik zelfs.
Ja,
dat is niet meer dan terecht natuurlijk dat we die mensen allemaal gaan compenseren. En de stroperigheid daarvan is ook tamelijk armoedig. Zei ook de koning in zijn troonrede. Ja, dit is gewoon een
totale clusterfuck.
Ja, en als je dat geld preventief had gestopt in een meer dienstbare overheid, in een nationale ombudsman die groter was, in meer sociale advocatuur, dan had je volgens mij veel doelmatiger dat geld besteed. Ja. En dat snappen de mensen in Den Haag natuurlijk ook wel.
Maar
laat dat in ieder geval een teken zijn dat we op heel veel van die andere dossiers waar fouten liggen in de toekomst, waar een overheid niet dienstbaar is jegens haar burgers, dat er echt investeringen moeten komen, dat die overheid niet uitgehold moet worden.
Ja, ja. Nou, het is wel interessant dat je nu heel erg dat argument aandraagt van we moeten nu investeren zodat het later ons minder geld gaat kosten. Maar denk vooral aan de mensen die hier de dupe van zijn geworden. Zeker. De kinderen die uit huis zijn geplaatst. Weet je, de mensen die zelfmoord hebben gepleegd. Echtscheidingen.
Zeker.
Weet je, daar kan geen bedrag tegen al dat leed dat daardoor is veroorzaakt. Dus het draait niet alleen maar omdat het nu veel geld kost, maar... Ja, het is gewoon echt verschrikkelijk wat er is gebeurd en niet oké.
We gaan even kijken wat er trending is op de socials. En daarna kom ik bij Pieter voor zijn nieuws waar hij het over wil hebben. Trending momenteel, ja, nog steeds. Hashtag Prinsjesdag, hashtag troonrede doet het erg goed. Mensen die vonden de koning zijn toespraak positief en soms ook een beetje te positief. Ook Australia has fallen is trending. Dit omdat de politie daar overal in het land erg hard heeft opgetreden bij demonstraties tegen de coronapas, of zoals het door sommigen wordt genoemd, de hashtag freedompas. De politie nam het publiek met rubberen kogels onder vuur om de demonstratie te beëindigen. En dat maak je niet zo heel populair mee. Pieter, jij wilde het nog hebben over klimaatsteun.
Ja, want de grote ledenvergadering in de Verenigde Naties gaat plaatsvinden. Ik hoorde in een bijzin van Wilders dat hij Kaag miste. Helaas is Kaag daar niet aanwezig, maar is een afvaardiging van Nederland, waaronder Maxima, daar wel aanwezig. En deels gaat dat dus over klimaat. Als voorbereiding ook op de klimaatconferentie in Glasgow in november. En Biden heeft van tevoren gezegd dat Amerika hun steun richting minder vermogende landen om aan klimaatadaptaties te doen verdrievoudigt. Mm-hmm. Wat heel hard nodig is, omdat het uiteindelijk die zwakste schakels in deze wereld zijn die het meest last gaan hebben van iets wat eigenlijk de sterkste schakels hebben veroorzaakt. En wat ik interessant vond is dat Biden nu in zijn tweets heel duidelijk uitsprak dat we echt onder die 1,5 graden moeten blijven. Dat is natuurlijk altijd een discussie, 1,5 graden, 2 graden. Mm-hmm. En nu zat ik gisteren de begroting te lezen van Nederland. En daarin werd meermaals genoemd en ook in illustraties getoond dat we onder de 2 graden zouden moeten blijven. En ik hoop heel erg dat straks die klimaatconferentie in Glasgow ervoor gaat zorgen dat die doelstellingen naar die 1,5 graad worden aangepast. En dat we ons niet neerleggen bij het Nederlandse doe maar rustig aan, we moeten blijven barbecuen mentaliteit van die 2 graden nu. Omdat als we nu de acties zouden doen die nu zijn gepland en de doelstellingen zouden volgen die nu zijn bedacht, dan gaan we in 2100 naar 3 graden opwarming.
Ja.
En dat is echt veel te veel, wil je ecosystemen enigszins in leven houden.
Het mag volgens jou dus wel een stukje ambitieuzer in ons land. Ga je daar wel mensen voor mee krijgen? Want inderdaad, je zegt, nou, het is natuurlijk een beetje, nou, het is geen grapje van Rutte, we moeten wel kunnen blijven barbecuen, maar dat speelt natuurlijk wel mee in je achterhoofd, in de zin van, ja, je moet niet het moet niet averecht gaan werken, dat we ieders leven kapot gaan maken en dat we bij jou morgen even het gas komen afsluiten en dat je maar even zelf moet uitzoeken hoe je kookt de komende jaren. En ja, hoe kan dat denk jij op een menselijke wijze dat je toch iets ambitieus op dat gebied bent?
Zeker weten, omdat het alternatief nog minder menselijk is. Ik bedoel, kijk alleen maar naar de benzineprijzen die langzaam naar de 2 euro per liter gaan.
Ja.
Alle onze fossiele voorraden raken op. Wil je bestendig zijn als samenleving op die toekomst die er aankomt, die hoe dan ook duurzaam gaat zijn, dan ben je echt beter af als je nu die transitie inzet, daar ook radicaal mee verder gaat en uiteindelijk ook de kansen grijpt, zowel voor individuen, particulieren, maar ook ondernemers en bedrijven, om kennis te vergaren over die transitie en dat weer te verspreiden over die wereld.
Ja, maar Emma, heel vervelend hoe de wereld er over 50 of 70 of 100 jaar uitziet, maar nu toch ook een beetje leuk kunnen blijven leven? Of moeten we nu heel erg onszelf pijnigen zodat onze nageslacht het goed heeft?
Ik vind van wel, ja.
Oh. Oh, wat een martelaar.
Nou ja, kijk, maar dat is heel makkelijk om te zeggen naarmate dat je ouder bent natuurlijk. Om te zeggen van, weet je... ik zeg ouder, niet oud. om te zeggen van, weet je, het is iets dat speelt in de toekomst. Maar tegelijkertijd zien we ook nu al, en misschien in mindere mate in Nederland al, hebben we natuurlijk wel overstromingen gehad, maar zijn er ook nu al heel veel plekken op aarde waar er gewoon hele eilanden basically bedreigd worden.
Verdwijnen.
En langzaam inderdaad in de zee verdwijnen doordat de zeespiegel stijgt. En weet je, dat speelt nu al. Laat staan, en dat is dus nu al, en we zitten nog lang niet op die anderhalve graad. Moet je even indenken als we wel op die anderhalve graad zitten. Als we op die 2 graden komen. Dat is bijna niet voor te stellen hoe dan het leven ook hier in Nederland verandert qua klimaat, qua omstandigheden. Hoeveel impact dat gaat hebben. En ik denk dat heel veel mensen zich dat niet realiseren. Hoe een pressing issue het is gewoon. Ja,
ik was je kwijt bij toen je me oud noemde.
En ik daarmee ouder, hè? Ouder.
Nou, dat is ook geen compliment. Maar goed, we stoppen er maar mee, want dit wordt niks meer. Toch dank voor je komst. Misschien mag je volgende keer weer komen. Emma Maat van Verenigingsstudenten.com. En Pieter Lossie, die adviseert de VO-raad. Morgen ben ik er weer, als ik dan niet huilend in bed ligt. Als oude man zijnde, bijna boomer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Twitter, Instagram, YouTube enzovoorts. En zometeen, over een paar minuutjes, is hier... Zaken doen met Thomas van Zel. Wij moeten even een pittig woordje spreken.